Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zaterdag 21 maart 2020 en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Daarom kijken wij de komende weken mee met herhalingen van Sporza, die het publiek laat stemmen op hun favoriete editie van de klassieke koersen. Vandaag zou de 111e editie van Milaan-San Remo zijn. La Primavera, het officieuze begin van de lente in de hele wereld. Zou, want dat verrekte virus zorgde ervoor dat we voor het eerst sinds 1916 zonder moesten stellen. De kijkers van Sporza besloten dat we dan maar de editie van 2011 zouden moeten terugkijken. U weet wel, toen Gilbert favoriet was en een Greg even op koers leek te liggen om zijn eerste klassieker te gaan winnen. Niks van dat al. De Faap haalde Greg terug en Pippo Pozzato neutraliseerde een uitval in de laatste kilometers van Gilbert. En allemaal waren ze genadeloos kansloos toen een Australiër van HTC Heinrood aanzette voor de sprint op de Via Roma. Milaan-San Remo is als een puzzel leggen, maar je moet het laatste stukje zo lang mogelijk op zak houden, had Michel in volle finale van Milaan-San Remo gezegd. Matthew Goss reed een meter of 40 op kop van de koers, maar het waren wel de laatste 40. Puzzel compleet, mate.
Dat kan misschien wel het goede wiel zijn. Nibali, Alfredo, Cancellara, Gilbert, wat een spanning. Goss zit daar ook uitstekend. Het wordt weer wat ingehouden. Gilbert, krachtig, machtig, maar kan hij het ook afmaken? Dubbele bocht.
Goss zit klaar om te winnen. Goss zit klaar om deze 102e Milaan-San Remo te winnen.
Een Australiër. Goss uit Parijs-Nice nota bene. Uit Parijs-Nice, vergeet dat niet. Hè. Balan aan het wiel van Goss. Gilbert met Goss aan zijn achterwiel. Even inhouden. Wie durft? Wie nu optrekt is gezien. Tempo er helemaal uit. Van achteruit. Scarponi van achteruit. Gilbert aan het wiel van Scarponi. En Goss nu al naast Gilbert. Gilbert, kan je? Durf je? Kan je Gilbert? Gilbert kloppen is zo lastig. Maar Goss gaat het halen. Goss wint Milaan-San Remo. Voor Cancellara en Gilbert.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
We zitten nog steeds midden in de coronacrisis, Willem en Jonne. Ik ben wel blij dat je er weer bent, Willem, want je bent dus losgelaten uit quarantaine.
Keurig op 1,5 meter afstand van jullie.
Ja.
Hou afstand, graag.
Ja, het is geen gekke tijden om een podcast over wielrennen op te nemen. Dat zal ik, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar zoals jij vanmiddag appte, het volk wil brood en spelen. En wij zijn nou eenmaal gladiatoren. Dus we moeten het ze geven.
We moeten het doen.
Ja.
Wisten jullie dat deze tafel waar we nu aan zitten, die heb ik afgekeken van Joe Rogan, die zijn podcast ook op YouTube uitzendt.
Mm-hmm.
Die had dus een hele grote tafel. En toen ging dus aan mensen vragen of ze tafel voor onze podcaststudio wilden bouwen.
Ja.
En toen hadden ze een redelijk brede tafel gemaakt. Maar toen zei ik, nee, ik wil een breder.
Minimaal.
Breder gemaakt, toen zei ik, nog breder. En nu komt het dus echt van pas.
Minimaal 1,5 meter.
Dus misschien redt Joe Rogan ons het leven, wil ik maar zeggen.
Wauw. Ja, wat geweldig.
Maar hoe hebben jullie het doorstaan afgelopen week?
Hetzelfde als altijd. Lekker op het bankie.
Hoezo hetzelfde als altijd? Jouw leven is pas echt overhoop gegooid, Jonne.
Ja, het is armoedgroef. Dat, qua koers dan. Nee, ja, het is ellende. Maar het is ook wel weer gezellig. Emma is ook veel thuis. Ja, goede vraag. Veel op de bank gelegen.
Wat kijk je nu je geen wielrennen kan kijken?
Veel Peppa Pig.
Mm-hmm.
Super spannende serie. Ja. Echt, welke modderpoel ze dit keer pakken. Het is altijd weer een verrassing.
Ja. Oh,
weet je wat het leuke is met Peppa Pig?
Ja, dit heb ik met Willem dus ook allemaal een keer meegemaakt. Ja.
Ik vind het altijd zelf hilarisch als ze gaan lachen en dan meteen allemaal op de grond vallen.
Ik nog een week en ik vermoord het varken. Daar ben ik heel eerlijk in.
Zolang je George maar heel laat.
Dat is zo'n jankertje, jongen. Ik ben helemaal gek van George. Nee, dus veel tijd met mijn familie. En dat is berengezellig. Jullie?
Ja. Wil je nog een goede? Want dit is natuurlijk iets wat iedereen doormaakt. Dat je allemaal in één keer allemaal superveel kindertv moet kijken. Of heel veel tijd overhoudt. Ja. Ik had bedacht, wat is nou eigenlijk de ideale anti-corona crisis televisie? En toen kwam ik toch uiteindelijk op Monty Don. Ken je Monty Don, Tim?
Ja, hier heb ik jou iets over horen zeggen. En toen heb ik het gegoogeld.
Ja, is een Britse tuinman.
Ja. Oh ja, dus van omdat hele soort beroemde... heel Holland bakt voor het Britse tuinieren, toch?
Ja, een echte Brit. Een man van middelbare leeftijd die superveel weet van tuinen en van planten en hoe die groeien en zo. En die heeft al jaren op de BBC shows over tuinieren. En dat staan ook allemaal op Netflix nu. Onder andere de serie Big Dreams, Small Spaces. En dat is echt ontzettend rustgevende televisie.
Oh, dat...
Die man gaat dan vertellen hoe je kunt tuinieren en hoe de plantjes groeien en wat je waar wel en niet moet zetten. En dat je als je een nieuwe plant zet, dat je dan eerst het gat moet bewateren voordat je de plant erin zet. Het is echt.
Goeie tips ook.
Ja, maar het is heerlijk om. Want ik vind, je kunt jezelf volgens mij helemaal dol draaien met alle corona nieuws en gekte.
Ik ben er helemaal klaar mee. Ja.
Maar dus dan is dit is de ideale anti-corona televisie. Oh, dus die wil ik jou nog graag even meegeven.
Maar ben jij zelf van tuinieren?
Nou, ik heb nog niet zo heel lang een tuin. Dus ik ben het allemaal een beetje aan het ontdekken. En ik moet zeggen dat het levert ook praktisch voordeel op. Om af en toe naar Monty Don te luisteren.
Wat staat er in je tuin dan?
Ja, van alles. Een appelboompje.
Die heb ik ook. Maar dan een balkon.
En een vijg.
Zo, een vijg.
Ik heb best een mooi tuintje hoor, inmiddels. Dus, ja. het piept allemaal omhoog nu, in de lente.
Ja, het is hartstikke leuk, Willem. Zo leren we je een beetje kennen. Ja, dus, weet je wel? Appelboompje,
ja.
Vijg.
Ja. En jullie hebben nog geen tuinierpodcast, toch?
Nee, dat is nu ik erover nadenk. Ik vind het eigenlijk, het triggerde mij ook al. Ik vind het wel interessant, vind het wel leuk.
Zullen we eens kijken of we een tuinierpodcast op kunnen zetten?
Ja, dat is misschien wel leuk.
Kunnen we Monty Don inbellen en zo?
En hoe noemen we het? Kijken hoe het gras groeit?
Gras is altijd groener.
Kijk hoe het gras groeit.
Ja, oké. Okay.
Maar behalve corona was er ook slecht nieuws deze week.
Zo, nou vandaag zelfs. Ik werd wakker met het bericht van The Gambler is niet meer. Ja, dat gaat mij wel aan het hart. Kenny Rogers is overleden.
Kenny Rogers.
De grote country ster. Ja. Op 81-jarige leeftijd vandaag, jongens. Ja. Ik heb de hele dag gedraaid.
Stream, that is what you are.
Ja. Mooi. Of, maar natuurlijk...
We are.
Huh? Ja, dat,
you are.
Ja.
We are.
Ja. We are, yes. En natuurlijk zijn wereldberoemde hit The Gambler. Know When to Hold 'Em, Know When to Fold 'Em.
Weet je waar ik dus vandaag door... Dat is natuurlijk altijd... Bij zijn dood worden natuurlijk al die plaatjes weer gedraaid. Mm-hmm. Dat zij gelooft in mij van Hazes.
Ja.
Van Kenny Rogers.
Sterk nog, dat is een rechtstreeks vertaling.
Ja.
Dat is echt...
Dat is een lied wat veel geschreeuwd wordt in Huizen die Dok.
Het is de enige nummer 1 hit volgens mij ooit van Hazes. Ja. Dan wel niet door hem gezongen, maar...
Ik wist dat helemaal niet, joh. Ik dacht, dat is echt. Ik had daar gewoon het rijmwoordenboek van André weer...
dat heeft hij ook erbij gepakt, maar wel ook dan nog met even de melodie en de tekst ook nog van iemand anders gejat.
Ja.
En, maar het origineel is echt prachtig. She Believes in Me.
He believes in me. Ja.
En hij heeft het mooi gedaan, want een van zijn beroemde zinnen uit The Gambler is... The best that you can hope for is to die in your sleep. En dat is
gelukt.
Dat is gelukt.
Hartstikke
dus, goed, bij deze Kenny.
Oh, mooi salut aan Kenny. Zo Absoluut. Leren we elkaar toch wel kennen. Hè? Tuinieren, Kenny Rogers, dat zijn echt van alle markten thuis.
Zo leren we elkaar Kenny.
Jezus. Goed, oké. Okay. Tim, jij was vandaag hoofdnatje. Wat heb je voor ons meegebracht?
Ja, het is lente sinds gisteren volgens mij. Hè? Dus sinds gisteren is het officieel lente. En voor ons is natuurlijk officieel lente als La Primavera is geweest. Maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Maar ja, laten we toch vieren, dacht ik. Dus ik heb het natje... Pardon.
Oh, mooi.
Ik proost in de microfoon. Even lekker met je bek in het zonnetje. Dat is een biertje. Ja. Van een India Pale Ale van Eltje Kraftbeer uit Haarlem.
Hebben we wel eens eerder iets van Eltje Kraft gedronken? Dacht het wel, toch?
Ja, ik meen het me wel altijd.
Ja, ik gisteravond toevallig.
Oh ja, ja, maar ik bedoel in de uitzending.
Oh, zo.
Ik
ja.
neem aan dat jij niet gisteravond een groot lantaarn hebt gemaakt.
heb je je feed nog niet vernieuwd?
Oké. <Okay.
laughs> Dat zou leuk. Dat zou ik nou een leuke verrassing vinden.
Ja. Dat ik in mijn eentje daar. Ja.
Een soort flashmob.
Nou ja, dat biertje heet ook Me, Myself en IPA. Dus dat zou wel een mooi toepasselijk zijn.
Maar even lekker met je bek in het zonnetje, heet hij. Een sessionable pale ale. Oké.
Okay. Ja, en hebben we nog een... heeft Dutch Darth Vader of Ice Dwarf dit natje nog besproken?
Nou ja, ik was dus... Dutch Darth Vader heeft hem wel besproken. Maar ik vond eigenlijk een andere recensie beter. Ik dacht, we moeten ons palet aan recensenten danig uit gaan breiden. Want Dutch Darth Vader is weliswaar natuurlijk de koning. Maar ook wel eens wat eentonig. Dus ik dacht, laten we het ook eens internationaal gaan bekijken. Hoe mensen internationaal met name naar Nederlands bier kijken. En toen kwam ik een Duitser tegen. Michael Awesome. Okay. Dat vond ik al fantastisch. Dat hij Michael Awesome heette. Maar toen bleek hij ook nog uit Wanne-Eickel te komen. Dat is gewoon een plaats in Duitsland. Dat heet Wanne-Eickel. Wanne-Eickel. Michael Awesome.
Yeah. Michael Awesome.
Ja, en die vond ik dat hij een echt uitstekende, treffende review had geschreven. Dus die zal ik even voorlezen in mijn beste Duits. Fruchtig und knackig mit etwas Zitrus und einer feinen Minensäure. Minimal bitter und für diese paar Prozent super süffig. Super Balance bei einer recht starken Perlung. Top.
Zo, jouw accent heeft de tand destijds wel goed doorstaan.
Ik heb vroeger heel veel allo gekeken, jongen.
Am Deutsch. Lekker.
Ja.
Maar Willem is natuurlijk heel dicht bij de Duitse grens opgegroeid, hè?
Dat is waar, Brabant. Ja, West-Brabant. Super dicht bij de Duitse grens. Ja. Maar goed, Michael Awesome, dus de nieuwe lood aan de stam van bierrecensent van de Rode Lantaarn.
Leuk. Nou, laten we met deze Duitse recensie en dit biertje uit Haarlem proosten op Italië, dacht ik. Want het is toch een beetje...
Een hart onder de riem.
Een hart onder de riem voor Italië. En hopen dat het snel weer goed met ze gaat. Want het is natuurlijk verschrikkelijk dat de Primavera niet doorgaat.
Salute.
Ik hou zoveel van Italië. En het gaat zo slecht met ze op het moment.
Ja.
Dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ja. Ja, dat is zeker zo.
Dus hopelijk komt het snel goed met ze. Proost.
Proost. Maar wij waren dus... een beetje de wanhoop nabij. Want we hadden ons voorseizoen natuurlijk ook helemaal keurig gepland rondom al die klassiekers. Maar we waren natuurlijk de enige niet. Ook Sporza zag zijn prachtige voorjaar in het water vallen. Maar die hadden echt een uitstekend plan. Die dachten van als we al die vrijgekomen zondagen nou eens gaan gebruiken om gewoon de mooiste edities van alle klassiekers te gaan herhalen. En we laten gewoon het publiek stemmen op wat ze mogen kijken. Dan redden we misschien nog iets van het voorjaar.
Dus meer interactie met het publiek dan ik Sporza ooit heb zien doen eigenlijk dit.
Ja, precies. Ja,
dus stemmen op wat we wilden zien.
Ja, we mochten uit 2010, 2011 en 2013 of zo volgens mij mochten we kiezen voor Milaan San Remo. Ja. En het publiek koos met een kleine meerderheid voor 2011.
Zo, heel kleine meerderheid.
2010 was ook populair, maar 2011 toch.
Ja.
En dus komen we een soort in de teletijdmachine terecht. Want we moeten terug naar 2011.
Best wel gek eigenlijk. Hè? Heel veel historische sport kijk je bijna nooit meer. In ieder geval niet in zijn geheel terug.
Nee.
Ik bedoel, je gaat niet meer voor een hele wedstrijd zitten of zo. En nu gebeurt het best wel veel. Ajax is laatst ook uitgezonden. En volgens mij die kampioensstrijd met AZ en PSV. Dat PSV nog... Ja, best wel...
Ze moeten wat?
Ja, ja.
Er valt zoveel weg aan sport. Dus je moet wel. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk ook. En dat is ook wel, dacht ook wel grappig om te proberen om even een soort tijdsbeeld te geven van 2011. Wat deed jij in 2011 eigenlijk, Tim?
2011, toen ben ik net begonnen met werken. Toen werkte ik bij Vrij Nederland.
Oh.
En volgens mij was dat wel...
Toen was Nederland nog vrij. Ja.
Toen was Vrij Nederland, had nog een redactie.
Ja. Zo lang geleden is het.
Wow.
Ja, zo lang
dat
geleden.
Is wel echt sick, ja.
Ja, toen dat deed ik.
En jij, Jonne?
Oeh, dat is een goede vraag.
Ik denk op de bank liggen en wielrennen kijken.
Ja, ik denk wel... Nou, ik zit nu even te denken.
Of was het in fanatieke horecatijd?
Ja, dat sowieso. Ik was sowieso aan het werk natuurlijk en aan het studeren. Maar ik zit te denken of ik in Rusland zat of niet. Maar volgens mij was het 2012. Mm. Maar dat is een redelijk zwart gat hoor. Dat is in hele Rusland gebeuren. Dus,
krijg ze een vodka roesje op je heen meteen, zie ik ook.
Ja, wel gelukzalig. Daar niet van. Het is een heel fijn zwart gat. Maar niet dit zwarte gat, maar gewoon echt een leuk zwart gat.
Dus jij kan je 2011 niet meer herinneren?
Nee, 2011 was een... het was een goed jaar. 100% een goed jaar.
Oké. Okay.
En jij, Willem?
Ja, ik was ook denk aan het werk. Maar het was natuurlijk, ik had nog geen kinderen toen. Dus dat is natuurlijk al sowieso is alles anders. Maar wel werk. Dus dan, ik woonde denk ik ook net in Amsterdam.
Was jij toen niet de politiek assistent van Lodewijk Asscher in Amsterdam?
Asscher. Ja. Dat was 2010. Dus 2011 was denk ik het eerste jaar van mijn bedrijf, Johnny Wonder. Dat klopt. Dat was het eerste jaar van mijn bedrijf. Toen zat ik, toen waren we aan het struggelen om de boel aan de gang te krijgen.
Politiek assistent van Asscher, werkzaam bij Vrij Nederland. Je hebt de linkse elite wel uitgespeeld, hè jongens?
Jij zat in Rusland. Veel linkser dan dat kun je niet maken, geloof ik.
Nee. Stalin zelf.
Maar ja. Wij kwamen er ook achter dat we wilden even elkaar onderwerpen aan een quiz over het sportjaar 2011.
Ja.
En ik had het meegebracht als verrassing om jullie mee voor om jullie te exposen als mensen die eigenlijk helemaal niks van sport weten en ik alles wel. Maar ja, toen bleek Willem ook een quiz meegenomen te hebben. Dus ja.
Dan ze moeten even afwachten of we dezelfde quizvragen hebben, wil je zeggen. Zullen we er om de beurt eentje doen?
Ja, en ik ben de enige die gepiepeld is.
Nee,
als ik hier ook, als ik dit had geweten, was het natuurlijk erg leuk geweest.
Ja, ik heb zijn vragen niet gehoord, dus we gaan.
Nee, we weten het helemaal nog niet.
Ja.
Maar dus misschien wel, wat echt fascinerend, want dachten we kunnen. Jij hebt denk ik meer algemeen sport misschien. Ja. Ik had een beetje gefocust op het wielrennen en ik dacht, het is eigenlijk best wel, als je terugkijkt, 2011 was echt een raar jaar qua wielrennen. Dus met veel aparte namen in als winnaars van klassiekers. Dus dit is meteen een hint.
Oeh.
Dus misschien dan de eerste quizvraag. Wie won in 2011 de Ronde van Vlaanderen?
2011.
Het is Jonna's favoriete race, de Ronde van Vlaanderen.
Ja, daarom begin ik hem bij. Kijk ik Jonna aan.
Het was niet Bohnen.
Laat ik zeggen.
Ook niet Cancellara.
Hij heeft er geen vrienden mee gemaakt.
Van Summeren?
Nee.
Zegt Nick hij opgetogen.
Nijens?
Nick Nijens.
Oh, ja.
Er zijn nog heel wat traumagesprekken aan overgehouden.
Ja, die is daar niet beter van geworden, nee.
Nee.
Zo dan? Jullie houden dit in het midden? Of,
nee, hij had toch hij ruzie met zijn ploegmaat?
Ja.
Wie was dat ook alweer?
Oef.
Er is een extra time koers die helemaal hierover gaat.
Ja.
En nog steeds niet met elkaar.
Nee, klopt. En toen werd Bohnen nog gevraagd om te bemiddelen. Ah, en ja. Die zei van, ho, laat mij er buiten.
Ben jij nu research aan doen, Tim, over wie dit gaat?
Nee, ik ben heel hard uit mijn hoofd aan nadenken.
Ja, hij maakte een afspraak met iemand en toen later maakte die.
Leukemans?
Ja.
Weer in Leukemans, volgens mij.
Zou goed kunnen. En hij maakte diezelfde afspraak met nog iemand anders. En die ander die hoorde dat dan weer. Nou ja, goed. Het was
drama.
Ja. Het was echt een.
Ik denk dat het weer in Leukemans was.
Ja,
het
zou goed kunnen.
Ik kan het even niet zo snel. Als ik zo meteen een belletje. Misschien moet ik zo'n belletje. Oh, ja. Ding. Ik heb het opgezocht.
We zoeken het op.
Ik weet dat weer. Nou, van Summeren won Roubaix.
Heel goed. Dat was mijn.
Ik wou niet zeggen. Er zat iets daar.
De allermoeilijkste vraag is, denk ik. Duik mag jij uit, Tim. Maar wie won de Ronde van Lombardije in 2011?
Ja, Leukemans werd 7 in de Ronde van Vlaanderen. Dus die zal het wel zijn geweest.
Het zou kunnen, hè? Ja, ik denk dat het klopt. En wie won de Ronde van Lombardije in 2011?
Wow.
Als je deze weet, Jonne, dan kom je nog hoger in mijn achterhoofd dan je al staat.
Ik heb echt geen flauw idee. Nee, ik heb geen flauw idee. Sorry.
Weet jij het, Tim?
Nee, ik weet het ook niet.
Had je hem niet in je quizvragen?
Nee.
Oliver Zauk.
Oh.
Wie?
Oh. Dit was precies mijn reactie.
Oliver Zauk?
De minst tot de verbeelding sprekende winnaar van de Ronde van Lombardije ooit. Maar hij is ook beland in. Ik kende toevallig zijn naam omdat hij in de laatste Bahamontes magazine. Wat ook een aanrader is trouwens in coronatijden. Om daar lid van te worden. Want het is echt. Of abonnee van te worden. Echt een heel leuk blad. Maar die had een themanummer over eendags vliegen. En een van de, volgens mij stond Oliver Zauk als de nummer 1 of de nummer 2 beroemdste eendagsvlieger uit het wielrennen.
Ah. Ja.
En dat komt omdat hij is één dag in zijn leven is hij fantastisch geweest. En dat was in de Ronde van Lombardije in 2011.
Ja, dat is wel een
niemand kent
dag.
Hem.
Ja, nee, ik.
Maar dat is toch bizar? Jij kijkt alle wielrennen, ik kijk alle super wielrennen, Tim kijkt allemaal wielrennen. Ja. En we zitten allemaal. Oliver Zauk?
Waar komt hij vandaan? Ja. Zwitserland.
Ja.
Ik weet vrij zeker dat we naar aanleiding hiervan een mailtje gaan krijgen. Ergens de komende dagen met iemand die vertelt over de culturele significantie van Oliver Zauk.
Ja.
En dat het gênant is dat we dit niet weten.
En we hebben nog Luik Bastenaak-Luik, had ik nog op mijn lijstje staan. Dat was de enige die door een normale renner gewonnen is.
Dat is Gilbert.
Met alle respect voor de rest.
Gilbert.
Ja,
Gilbert.
Volgens mij won die alles dat jaar.
Behalve.
Oeh, wat een cliffhanger.
En de Tour de France? Podium in de Tour? Kunnen jullie dat noemen?
Oeh. Volgens mij was dat Evans.
Ja.
Was dat Evans?
Cadelleke Ted.
Oh,
ja. Ja. Eindelijk. Dat hij voor het eerst dat hij aanviel. En toen won hij ook gelijk. En wie zit er daarachter?
Slekjes?
Ja, denk ik ook.
Ja, ja lekker slekjes. Jongens. Allebei de slekjes.
Echt?
Ja.
Lekker.
En voor de bonus, wie werd er vierde? Iemand, een opvallende renner die ineens heel goed reed in de Tour?
Bedoel je dit, zeg je dit ironisch? Of?
Nee, dit gaan jullie...
Of cynisch, bedoel je?
Ik denk dat jullie hier opgetogen over gaan zijn.
2011.
Oliver Tsauk?
Nee, het is Voeukler.
Oh ja, natuurlijk. Dat was die. Ja, heel lang in het geel gereden.
En deze, het allerleukste. Beste Nederlander in de Tour van 2011?
2011. Geesink? Nee, dat was nog te...
Die reed wel heel goed. Die vooruit op een gegeven moment.
Rob Ruig?
Ja hoor.
Ja.
Op de 20ste plek.
Fantastisch.
20ste
plek?
Ja, 20ste plek.
Ja, ik weet niet, ik zat te kijken. Prestatie. En dan elke keer zoeken zit Rob er nog bij.
Was dit midden was een in het tijdperk Rob Ruig.
Oh, ik ben zo blij dat we nu in het tijdperk Mollema zitten.
Ja. Ja, dit was ook het jaar dat Mollema zo goed reed in de Vuelta. En deze Tour was de Tour van Johnny Hoogland.
Oh, dit is de eerste podiumplek in de Vuelta van Mollema, toch? Hier werd hij derde.
Ja.
Althans vierde, maar toch derde achteraf.
Ja.
Ja.
Ik heb nog twee leuke vragen voor jullie. Wie werd kampioen in de Eredivisie?
PSV.
Ja, dat is wel een goede gok in deze periode. Hè? Dat was echt een saaie Eredivisieperiode.
Ja, is het PSV?
Nee.
Ik gok Twente.
Nee, het was AZ heeft al lang eerst gestaan dit seizoen, maar het is Ajax.
Hey.
Het was het jaar met Theo Jansen.
Oh ja.
Eriksen en Siem de Jong als topscorer met 12 doelpunten. Nou, daar ga je.
Och,
jeetje.
Dat was ook armoedtroef hoor.
En
zie meteen eindeloze balletjes breed voor me nu.
Ja, precies. Frank de Boer.
Pong met 22 mensen.
En de Champions League finale was Barcelona en Manchester United. En daar speelden twee Nederlanders mee in de finale.
Etje Kadetje.
Van Bronckhorst.
Van de Sar.
Ja.
Zegt Jonne, ja, dat klopt. En die ander?
Aflaai.
Echt? Alle 88 minuten.
Oh, en die mag even ook nog de assist, toch? Of won Barcelona die niet?
Ja, Barcelona won met maar 4-1.
De assist was in de halve finale.
Oh, oké. Okay. Dat staat me nog bij. Dat is het enige hoogtepunt van Aflaai bij Barcelona.
Ja.
Behalve dat hij hele goede vrienden met Messi was.
Echt?
Ja.
Hele goede vrienden met Messi.
Ja.
Ja,
inmiddels is het wat verwaterd.
Lijkt me niet. Stel, we mogen weer de kroeg in. En Messi en Afellay bellen van, hey, ga je mee? Dan pas ik even. Lijkt me niet de gezelligste groep om mee naar de Getver te gaan.
Er was vandaag, of gisteren was een vraag op Twitter. Stel dat de quarantaine nu super strak wordt. En we moeten allemaal drie weken lang ons geïsoleerd in ons eigen huis blijven. Met welke renner zou je dat dan het liefste doen?
Oh ja.
Oh, dat is wel een leuke vraag.
Ja, vond ik ook.
Ja.
Moet het een man zijn?
Nee, natuurlijk niet.
Ik zou eigenlijk gelijk Sagan zeggen.
Ja?
Ja.
Ja.
Zo genieten?
Ja, het is wel 3 weken, hè? Ik zou een dag met Sagan heel leuk vinden. Maar 3 weken?
Ja, dan ga ik voor Sam Omen.
Ja, dat snap ik. Ik had Bauke Mollema, want het is lekker rustig.
Ja, we lekker veel uit het raam kijken.
Ik zou dan zelf ook gewoon graag de rust opzoeken.
Ja. Waar denk je aan?
Ja. Gewoon.
Nee, nergens.
Hebben jullie die vakantiefoto's gezien van Chris Froome en Rigoberto Urán die met z'n tweeën op stap waren vorig jaar? Dat was een feest, zeg. Dus ik zou sowieso Rigoberto Urán kiezen.
En nu was Froome in Zuid-Afrika met Dylan van Baarle samen.
Oh ja?
Nog last minute trainingskamp. En dat was een heel leuk bericht in de krant over Dylan van Baarle. Dat hij het zo mooi vond dat Froome alle dieren herkende. En toen noemde hij als voorbeeld zebra's en apen. Want ik dacht, ja, dus wel inderdaad super knap dat hij die kon herkennen, allebei.
Ah. Ja, ik vond het ook.
Hij komt van ver, hè, Froome. Hij komt echt van ver. Dan is het toch wel gewoon belangrijk dat hij dat herkent.
Zeker.
Oh, nou, jongens, fantastisch
tijdsbeeld. Meest herkenbare dier ooit waarschijnlijk, de zebra.
Mooi tijdsbeeld van 2011.
Ja, zeker.
Oké, we hebben het vandaag over Milaan Sanremo. Jonne, kan je iets vertellen over deze koers?
Uiteraard, Milaan Sanremo. Ongeveer 300 kilometer. Door de prachtigste Italiaanse gebieden. Nou ja, zoals we wel bekend, officiële begin van de lente. Dus altijd een kopgroep waar Cialinghi dan in zit. En die is gedoemd om te falen, dat
die weet
je.
Waarschijnlijk vandaag ook gewoon in de kopgroep, maar niemand heeft hem gezien.
Nee. Ja, voor de rest sprinters die afhaken op de Cipressa en de Poggio. En puncheurs die sterven in de slotkilometers op weg naar de eeuwige roem. Het is wel leuk als je kijkt naar de overwinningen van de afgelopen 10 jaar. Dat de... het is altijd een gevecht van oké, gaat er een sprinter winnen of gaat er iets een aanvaller puncheur winnen? Dat is altijd wel een leuk gevecht. In de jaren, dus die 2011, dat hier Gos won. Eigenlijk de jaren daarvoor hadden er best wel wat sprinters gewonnen. Dus Frère, 2010 en 2009 Cavendish, 2007 ook Frère, maar daartussendoor dan toch wel weer Cancellara. En in 2006 dan Pozzato. Maar in 2005 bijvoorbeeld Petacchi. Ja, dat zou ik nu toch niet meer denken. Dat een dergelijke sprinter de Poggio zo goed overkwam. Dat hij dan daarna ook nog...
moet je dan aardig wat macht hebben, wil je dat kunnen. Ja,
en wint tegen na de Poggio. Dat is in het voordeel van de sprinters.
Hij zat dat ook zo in 2011, zag ik ook goed bij nog, Petacchi. Tot vrij lang.
Ja, klopt.
Zat hij toen bij Lampre? Want ik had sowieso het gevoel dat Lampre de hele tijd in beeld reed.
Ja, nou, dat kwam de Scarponi ook een wereldkoers race.
Zo, ja.
Weilen Scarponi. Toen nog inderdaad in dienst van Lampre, maar die in zijn eentje een gat. De enige was die over wist te steken van de tweede groep naar de eerste groep. En dat was echt een wereldprestatie. Want in die eerste groep reden ze gewoon vol door met allemaal kleppers. En hij reed er gewoon naartoe. Dat is echt fascinerend.
Ik moet heel even ingrijpen. Willem, we zijn nog even met parcours bezig. Oh, over Milaan Sanremo.
Ja, als je dus kijkt naar de laatste 3 jaar van Sanremo. Vorig jaar won natuurlijk Alla. En het jaar daarvoor Nibali.
Alaphilippe, bedoel je?
Oh ja, Alaphilippe, sorry. Ja. Maar het is koosnaampje, Alla.
Ja. Jonne mag Anna zeggen.
En Nibali het jaar daarvoor. En het jaar daarvoor Kwiat. Of zoals wij hem kennen, Jatkowski.
Michal, Jaap Aap.
En het jaar daarvoor was een beetje dubieus. Dus met Demar. Waar de geruchten toch wel heel sterk zijn dat hij aan de auto heeft gehangen op de Poggio. Dus dat is altijd een beetje de vraag. Gaat er nou een pure sprinter winnen of juist een puncheur / aanvallen?
Ja, dat is wel leuk. En het is ook nog een beetje veranderd in de laatste jaren. Dat er een tijdje lang kon er dus niet op de bekende Via Roma gefinished worden. Dus toen was het even verlegd naar die weg die langs het strand loopt. En in 2011 was hem dus nog op die weg die langs het strand loopt. En de laatste jaren is het weer teruggelegd naar de beroemde Via Roma.
Ja.
Dus in 2011 werd er niet gefinished daar. Het werd op de, weet je ook weer, die Italiaanse schrijver. Die straat is genoemd naar een Italiaanse schrijver. Kom ik zo op.
Een Italiaanse schrijver?
Ja, okay. Een Italiaanse schrijver.
Machiavelli? Eco?
Nee, ik wilde zeggen Alessandro Petacchi, maar dat klopt niet.
Garibaldi?
El Piero?
Lekker bezig, jongens.
Ja. Ja. Het is niet mijn favoriet koers. Want hij is rammend lang. En ja, je weet eigenlijk altijd wel, de beslissing gaat op de Poggio vallen. Eigenlijk is de laatste... Ik zeg altijd, je moet niet alleen de laatste 30 kilometer kijken. Maar als er een koers is waar dat wel kan, 30, 40 kilometer, dan is het Sanremo, toch? Jullie kijken me niet aan als evaluatie.
Alleen de laatste 30.
Ja, laatste 40.
Dan. Ja, nou ja, normaal gesproken. Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Want normaal gesproken is de rest best wel saai. Dus meestal wat ik. Sanremo, dan kijk je even 's ochtends wie in de groep zit.
Wie er naast Chalingo fiets.
Naast Chalingo. Boom, waarschijnlijk. En dan kun je heel lang afhaken. En dan haak je inderdaad 30 kilometer voor de meet weer aan. Maar, en props voor de kijkers van Sporza die deze editie hebben gekozen om weer opnieuw te gaan bekijken. Hier was het natuurlijk echt veel eerder al bal. Dus was eigenlijk vanaf, nou, laten we zeggen 75, 80 kilometer voor de finish, was het eigenlijk al een hartstikke mooie koers om te kijken. Dus had je eigenlijk, zeg maar op 80 kilometer had je eigenlijk in moeten schakelen. Dat was eigenlijk het ideale moment geweest. Want vanaf dat moment was het echt spektakel. Dus ik heb echt zitten kijken en echt zitten genieten van die koers. Ja. Want het is echt zo mooi. Er gebeurde echt van alles, de hele tijd.
Je hebt altijd in het begin, ze rijden dus eerst zo uit Milaan reizen naar het zuiden. Ja. En dan zit er één zo'n beklimming van een pas zit er tussen. En dat is eigenlijk de stelste beklimming.
Ja.
Maar die zit zo ver voor de finish dat daar meestal niet zoveel gebeurt. Maar hier ging dus in de afdaling van die pas, was er een valpartij. Wel onder meer
Le Mani heet die.
Ja, de pas van Mani.
Ja.
En dan Oscar Freire viel waardoor er een groep werd opgehouden.
Ja.
En daardoor was ze eigenlijk al bal vanaf dat moment. Terwijl ze nog niet eens langs... Want Milaan Sanremo is zo bekend van kijken naar de koers die langs zee rijdt.
Ja.
En daar waren ze eigenlijk nog niet eens begonnen toen het al aan was.
Ja, en het feit dat Frère valt, dat is natuurlijk echt essentieel. Want die moest toen achtervolgen en Frère was... Ja, toch ook wel echt een van de topfavorieten. Hij had hem al 3 keer gewonnen. Ja.
Hij stond
het jaar ervoor alleen... had hij hem natuurlijk soeverein gewonnen.
De val viel nog wel mee, maar hij had geloof ik 1,5 minuut langs de kant van de weg gestaan voordat de ploegleidersauto bij hem was.
Ah. Want
zijn, waarschijnlijk was Jan boven plassen toen al.
Zijn fiets was ook geblokkeerd door die valpartij. Dus een, ja. Hij kon niet meer vooruit.
Hij is essentieel onderdeel van een wielerkoers.
Ja, ja. Dat is ook de wet
van Willem. Goede fiets is wel belangrijk, ja.
Oh nee, het is niet de wet van Willem Dudok. Het is gewoon ook handig.
Een goede fiets is handig. Dat is misschien de eerste wet van Tim de Gier.
Ja, een goede fiets is handig. Misschien nog leuk om even voor de context. Het was vlak na de aardbeving en de tsunami in Japan.
Ja.
Dus de koers begon die dag met het wapperen van de Japanse vlag. Gewoon uit solidariteit. Om even...
Sympathiek.
Oh, even sympathiek. Er was 1 Japanse renner in koers. Takashi Miyazawa.
Ja, ook nooit meer iets van gehoord.
Nee, want
die... Jawel, die schijnt de Ronde van Lombardije nog een keer gewonnen te hebben. Wel een andere naam.
Een schuilnaam.
Ja.
Hij moest ook deze dag met de Japanse vlag op zijn stuur rondrijden. Dus dat is ook niet heel praktisch.
Dan vang je veel wind, hoor.
Maar door de valpartij was dus eigenlijk begonnen toen een achtervolging van een groep waar onder meer Frère in zat, maar ook Thor Hushovd.
Ja, zo. Dat vind ik wel lekker. Ja. Daar komen wel namen voorbij. Ik was echt fan van Hushovd. Zeker in die wereldkampioen trui, die regenboog. Het is echt zo'n gigantische gast.
Ja. Ja. Er zijn weinig mensen die de naam Thor zo goed konden dragen.
Oh ja. 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 Als ik een zoon krijg, dan ga ik dat wel echt proberen, hoor.
Om Thor Hushovd te noemen.
Ja, om dat er doorheen te krijgen bij Emma.
En Mark Cavendish zat er ook bij. En Tyler Farrar. En Farrar was ook een van de favorieten. Want hij had heel goed gereden in Parijs-Nice.
Ja, ik las dat Farrar bij de... Maar dat snapte ik eigenlijk nooit. Ik snapte ook nooit waarom mensen nou zo'n topsprint in hem zagen. Het was toch gewoon een goede piloot, om het zo te zeggen. Hij was gewoon een goede aantrekker.
Maar ik kan me echt herheugen van die tijd dat hij altijd inderdaad bij de favorietenlijstje stond en het nooit waarmaakte.
Nee, ik dacht altijd van ja, moet je er nou mee?
Nee, is er nooit helemaal uitgekomen.
Hij kon wel aardig zo'n klimmetje overkomen. Dat was natuurlijk
dat zal het zijn. Ja.
En als sprinter moet je toch wel meer dan...
Maar welke namen, want we hebben natuurlijk allemaal teruggekeken, welke namen vielen jullie op? Waarvan dacht je, waar ging je aan? Ja, jij zei al Hushovd natuurlijk.
Cavendish. Ja. Vond ik wel heel... die rijdt natuurlijk nog. Gilbert. Ja. Greg.
Ja. En Gilbert, laten we ze allemaal even één voor één afgaan. Gilbert is natuurlijk al sowieso fascinerend. Dat die was... Wielerflits had haar voorbeschouwing van 2011 weer even teruggehaald.
Ja, dat was erg welkom.
En daar hadden ze Philippe Gilbert als de favoriet voor...
Nee. L'Equipe had hem als...
Volgens mij Wielerflits
nee,
ook.
Nee. Frère was bij Wielerflits. Oh, okay. Gilbert kreeg 2 of 3 sterren.
Ja.
Maar bij L'Equipe, iedereen keek naar Gilbert.
Ja.
En in hindsight is dat natuurlijk... extra...
Dit was een kans.
Ja.
Ja.
En eigenlijk...
Is hij ooit wel zo dichtbij geweest als als nu? 2011?
Wacht even, de context hierbij is dat... Gilbert, die heeft nooit Milaan Sanremo gewonnen... en alle andere monumenten wel.
Ja, en dus... wil dolgraag Milaan Sanremo winnen... om alle 5 monumenten op een rij te hebben.
En hij was hier, kwam hij dus echt als een van de favorieten. Hij reed toen bij Lotto.
Ja. Ja.
En hij was echt ontzettend goed. Ja. Dat zag je gewoon in alles, deze koers.
Ja.
Maar dit was denk ik voor Philippe Gilbert, was 2011 was echt een jaar waarin hij ontzettend goed was. Overal waar hij meedeed, reed hij heel goed. Hij won later ook Amstel Gold Race, volgens mij. Luik Bastenaken-Luik, Maaspel.
Ja. Mm-hmm.
Het hele seizoen was een aaneenrijging van overwinningen voor hem. En dit was echt zijn...
Halve Milaan Sanremo.
Halve Milaan Sanremo.
Ja.
Ja, en met de kennis van nu is dat gewoon wel echt... Want... Voor hem is het natuurlijk echt een ramp dat Milaan Sanremo nu niet door is gegaan. Kijk, misschien wordt hij nog in het najaar gereden. Maar anders is het weer een jaar later. En ja, hij wordt er niet sneller op.
Nee, dat is waar.
Maar het is wel leuk ook om 2 hoofdrolspelers in deze koers. Je ziet het via Sportza. Dus 2 hoofdrolspelers in deze koers zijn een hele jonge Greg van Avermaat.
Ja.
winzaam ik soms vergeet dat ze me uitspreken als Greg en niet Greg.
Greg
van Avermaat. Philippe Gilbert, die later met z'n tweeën bij BMC in een soort wurggreep met elkaar terechtkomen.
Ja. Ja.
En Greg rijdt hier al voor BMC. En Gilbert heeft de overstap nog niet gemaakt.
Niks gewonnen, Greg. Eigenlijk nog niks groots in ieder geval.
Nee. Wel best wel veel ereplaatsjes al in het seizoen daarvoor.
Ja, die jaren waren in mijn ogen misschien wel Greg op zijn mooist. Kijk, mijn liefde voor Greg zit hem in het feit, en dat heb ik geleerd van Frank Heijnen, vriend van de show. Die een paar keer per jaar de column schreef over dat Greg toch wel weer de sterkste man in koers was, maar dan toch weer zesde werd. Ja. En dit was ook weer zo'n gevalletje. Ik weet niet hoeveel die uiteindelijk werd. Iets van achtste of negende of zo. Ergens was het ook wel bijna jammer dat Greg op een gegeven moment is gaan winnen.
Ja.
Natuurlijk als fan hoop je daar natuurlijk heel erg op. Maar hij was zo goed in zesde worden. Of vierde. En ja, dan het was gewoon bijna jammer dat hij ineens gouden gerecht werd.
Ja. Ook van Mark heeft die rol natuurlijk een klein beetje overgenomen.
Ja, nee, zeker. Daar zijn we blij. Laten we daar dankbaar voor zijn. Dat Sepp die rol met verf...
Het is zo mooi ook, vond ik in het commentaar op die koers over de hoop het was Michel Wuits en Karl van Nieuwkerken, ja, volgens mij, die het commentaar deden. De hoop dat Van Avermaat voorop bleef. Dat dan Van Nieuwkerken iedere keer zei, als het dan 4 seconden was, dat zei, ja, 4,5.
Ja, ja. Terwijl je het kon zien vanuit de helikopter. Dat ze
je dacht, oeh, dat zijn het max 2.
En dan de hele tijd die hoop zo omhoog. En dan op een gegeven moment dat dan iemand constateert dat ze dan zeggen, ja, Matthew Goss is wel de topfavoriet. Ja.
Ja, dat is waar.
Ook zo leuk.
En ook wel grappig om te zien wat voor verandering Greg heeft gemaakt als renner. Ja. Als hij nu namelijk vooruit zou zijn geweest en hij zou die potje opgeknald zijn, dan had iedereen gezegd, oké, dit is kat in het bakkie.
Ja.
En zeker nog na 300 kilometer, dan kreeg ze natuurlijk heel taai. Dan kon je hem al opschrijven. En nu was het echt zo, zou hij het gaan halen? Ja, hij is nog wel heel jong en licht.
En Nibali achter zich aan, de beste daler van het peloton.
Nou, ja. Ik weet dat jij nu weer gaat mekkeren en miepen. Maar ik ben gewoon fan van Nibali. En laten we wel weten wat hij hier doet. Mm-hmm. Jaren later, 2018, wint hij hem gewoon zo.
Ja, het is een prachtige prelude op die overwinning. Dat vond ik ook.
Je ziet echt gewoon, je ziet hem gewoon gaan. Ja. En je ziet hier die overwinning van 7 jaar later, zie je er echt in terug.
Ja. Nee, het zeker, is toch, zeker waar.
Het is, nou, nog heel even over Greg
Philippe Gilbert.
Het is toch wel grappig dat Gilbert is hier duidelijk op een soort piek in zijn carrière. Greg van Avermaat die zit in de curve omhoog. En het zakt, de piek van Gilbert die zakt even een paar jaar in. Zeg maar in de periode 2014-2016 is hij een stuk minder goed. Dan zit hij dus daar bij BMC. Een beetje tweede viool eigenlijk achter Greg te spelen. Die dan wel ineens gaat winnen en heel erg goed is. En dan komt er weer een nieuwe Philippe Gilbert piek daarna. Waarin hij weer in één seizoen, ik geloof 2017 of zo.
Ja, ja, wat
ging hij weer een partijtje huishouden?
Nou, dat is best wel mooi. Het is een heel mooie keuze die in ieder geval heel goed is uitgepakt voor Gilbert. Gilbert reed inderdaad bij BMC. Maar omdat Greg daar ook reed, was het een beetje van we verdelen de buit. Greg ging de kobbelkoers rijden en Gilbert ging eigenlijk alleen maar dus de pijl en dus de Waalse koers. Ook natuurlijk omdat hij daar heel veel succes in had gehad. Maar dat neemt niet weg dat Gilbert eigenlijk ook wel die andere koers had willen rijden. En hetzelfde geldt voor Greg ook andersom. Dus die hebben jarenlang een beetje elkaar in een wurggreep gehouden. En toen heeft Gilbert, die is toen naar Quickstep gegaan. En die heeft toen voor een prestatiecontract. Dus die heeft echt gezegd van, nou ja.
Oh ja. Ja. Lefevre later van zei dat hij er bijna failliet aan is gegaan. Ja,
omdat hij toen alles won. Nee, ja, zeker. En dat was heel vet. Want daardoor ging Gilbert ineens weer ook allemaal kobbelkoers rijden. En had hij echt een debiel goed jaar in 2017.
Ja. Dus, ik vond het mooi. Had zo'n sleutelzinnetje, vond ik, in dat verslag over... ik had hem ook in de inleiding gezet. Over dat Milan Sanremo een puzzel is. En dat je het laatste stukje altijd op zak moet houden.
Ja.
En ik dacht, dat is wel interessant. Zeker als je met hindsight kijkt. Van wat dan de in deze koers, wat dan echt de sterke renners waren. Dus Van Avermaat had misschien nog net niet de Ausdauer die nodig was om dit zeg maar af te maken. Maar ik was echt, bijvoorbeeld over van Johan Ofredo, was ik ja. echt onder de indruk. Die maakte echt tot een aantal keren deed hij een aanval waarvan ik dacht, wow, dus er zit echt power achter. En bij hem had ik echt het gevoel, dit had jouw koers kunnen zijn als je de puzzel iets beter had gelegd uiteindelijk. Als je krachten iets beter had verdeeld.
Hij rijdt gewoon nog steeds rond, hè?
Ja, bij Wanty rijdt
ja.
hij nu.
Ja.
ja. En Ofredo heeft natuurlijk, dat is natuurlijk, die heeft nooit zijn echt die belofte nooit meer waargemaakt.
Nee, want dat verbaast me ook wel. Ik zag hem hier rijden een paar keer in de aanval. Echt sterk in de aanval. Toen dacht ik, ik wist helemaal niet dat hij zo goed was, joh.
Nee, ja, grappig, hè?
Verbaast
ja.
me een beetje.
Ja, ja. vond ik ook.
Dus we hebben hier veel Ofredo in de aanval gezien. Wat ik ook, het was ook een moment. Het was ook echt een Cancellara moment, hè? Deze Milan Sanremo. Cancellara was in deze tijd ontzettend goed. Je had toen net track.
Mm-hmm.
Dat begon toen een beetje, toch? Dat was,
ja.
En, maar Cancellara achteraf is altijd het gerucht een beetje aan het blijven plakken dat hij met een motortje rondreed. maar als je hier...
Ah, Cancellara had een enorme motor, dat weet iedereen.
ja, maar die was in deze Milan Sanremo dus ook weer ontzettend sterk, zeg.
Ja, die sprint.
De sprint. Maar ook hij was, volgens mij was hij het... die het gat dichtreed met Greg Van Avermaet in de afdeling van de Poggio.
Ja.
Gewoon op van die rechte stukken gewoon keihard er naartoe fietsen.
Ja, Cancellara die rijdt echt een heel indrukwekkend, een machtige sprint. Dus echt op een grote plaat. En hij komt van best ver. En Gos, ja, die heeft gewoon meer pure snelheid. Maar bij Cancellara zie je echt de macht.
Ja, ongelooflijk. Ontzettend sterk. En wat ook wel bizar is, is dat je ziet Cancellara wel een keer teruggehaald worden door Gos. Dat vind ik ook wel, dat zag er indrukwekkend uit. Toen dacht ik zo, Gos, de enige sprinter in de groep, die heeft het gat met Cancellara dicht gaat rijden.
Macht was indrukwekkend, ja, die Gos nog had.
Ja.
Het was niet voor niks dat ze zeiden, Gos zit hier klaar om de wedstrijd te winnen.
Ja, want even voor de chronologische volgorde. Want we bespreken nu even de favorieten of de leuke renners die we in beeld zagen rijden. Maar het begint dus allemaal bij de beklimming van de Cipresa. Waar wij een aanval zien van Johan Ofredo. Die opent eigenlijk samen met Popovic. En dan is de koers. We zitten dan al een tijdje naar de koers te kijken. Want er is nog steeds die achtervolgende groep. En dan in de afdaling van de Cipresa krijg je eigenlijk een kopgroep met vier renners. Steve Chanel, Johan Ofredo, Stuart O'Grady en Greg Van Avermaet. Dus hier is het al serieus begonnen. Kennen jullie die Steve Chanel? Die kon ik niet herinneren.
Niet echt.
Nee,
niet echt. Ik kon me niet heel veel voor de geest halen.
Nee. En wel leuk om Stuart O'Grady te zien.
Ja,
dat voelt ook echt als een...
Blast from the past.
maar het is dan nog... Het is nog best wel een stuk rijden als we op weg naar de Poggio. Want Poggio is gewoon een plaatsje wat vlakbij Sanremo ligt. En daar wordt het echt leuk. En daar gaan de Belgen ook helemaal los als dat gebeurt. Want dan rijdt Greg Van Avermaet in gewoon best wel indrukwekkende demarrage. Trekt hierop uit.
Hij komt alleen aan bovenop de Poggio.
Ofredo probeert nog te volgen, maar dat lukt hem niet.
Ja. En ik vond het wel leuk dat de demarrage zelf plaatsvond net buiten beeld. Dus die krijgen dan achteraf de herhaling.
Ja, want volgens mij Nibali die reageert nog uit de groep daarachter.
Ja.
En dat is natuurlijk... ook jaren later deed hij dat ook weer. Dus ik vond het heel vet om te zien, maar uiteindelijk komt hij ook niet helemaal weg.
Nibali in Liquigas outfit.
Oh, heerlijk.
Op dat moment ook Sagan
heerlijk
rijdt.
Shirtje.
Ja.
Ja.
Lekker ploegje hoor.
Ja.
Ja, zeker achteraf. Nee, ja, absoluut.
En dus Craig die komt als eerste bovenop de Poggio aan. En dan begint er een afdaling die heel erg veel draait en zigzagt. En dan gaan ze gewoon op hem dichtrijden. En ik vond het wel frappant dat een van de mensen die een flinke beurt draait om het gat dicht te rijden is Gilbert.
Ja. Ja, sowieso was Gilbert wel heel aanwezig, vond ik. Het was niet dat hij... dat hij zich aan het sparen was voor een sprint. Terwijl hij die toen nog wel had, mm-hmm. volgens mij. Ik bedoel, ja. Hij kon toen gewoon echt wel sprints winnen. Ik vond het best wel opvallend dat hij daar niet op gokte.
Nee, ja, achteraf kun je zeggen dat hij iets te veel met zijn kracht heeft gesmeten.
Ja.
Als je zag hoe de uiteindelijke winnaar Gos, hoe efficiënt die reed. Letterlijk alleen de laatste 40 meter van de koers op kop. Dat was Gilbert natuurlijk niet. Die was voortdurend bezig. Dus achteraf zou je kunnen zeggen, als Gilbert iets slimmer had gereden, dan had hij meer kans gehad in de eindsprint.
Nou, het was wel een leuke Milaan-San Remo, omdat er gewoon heel veel gebeurde.
Ja.
En ik vond het wel bijzonder dat op de Poggio, dat die Gos als echte sprinter er gewoon bij bleef. Want de andere sprinters, die moesten wel verstek laten gaan.
Ja, dat is altijd continu de vraag op de Poggio, wie zit er nog bij? Welke renners, welke snelle mannen zitten er nog bij? Ik hoorde de naam Gos pas op 4 kilometer van de meet, hoorde ik pas voor het eerst de naam Gos vallen. Dan achteraf natuurlijk wel heel grappig is. Want 500 meter later werd hij ook door Sportza, door dezelfde commentatoren, gelijk gebombardeerd tot
de grote favoriet. Grappig dat komt, dan werkt.
Ja, dat komt natuurlijk waarschijnlijk omdat hij start daar als schaduwkopman met Cavendish, die hem 2 jaar daarvoor heeft gewonnen.
Stond ook in geen enkel favorietenlijstje, overigens.
Nee, ik ook niet. Dus, en er zitten heel lang gewoon nog allemaal andere echt grotere favorieten bij. Maar op het moment dat die Poggio klaar is,
yeah.
en ze zien, hey, Gos zit er nog bij, zetten ze eigenlijk al hun geld gelijk op Gos.
Ja, wie is de beste sprinter van het groepje?
Ja, nou ja.
Gos kon toen massasprint winnen. Dus,
ja, dat Parijs-Nice volgens mij had hij er eentje gewonnen. Ja. Dus,
Ja, het was fascinerend. Nou ja, precies. Nou ja, fascinerend ook dat de verbazing in de stem van de commentatoren dat Gos uit Parijs-Nice won, afkwam en Milaan-San Remo won. Dus dit was dus ook de periode dat de voorbereiding op Milaan-San Remo was eigenlijk de Tirreno die je moest rijden, niet Parijs-Nice.
Ja. Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel hoor. Parijs-Nice is toch gewoon echt een beestenkoers.
Ja.
Het is gewoon, met grote halen snel thuis. En veel wind en regen en ellende. Dus echt wel een goede voorbereiding voor een Vlaams seizoen. Maar ja, als je gewoon lekker wil koersen en nog lekker wil sprinten. Ja, dan zou ik ook liever naar die Tirreno gaan, toch?
Ik had nog even opgezocht. Het was inderdaad ook echt een heel erg regenachtige en koude Parijs-Nice geweest.
Ja.
Dus dan de renners die in hun agenda Milaan-San Remo hadden aangekruist. Die hielden daar eigenlijk allemaal een paar dagen van tevoren hielden ze mee op. Omdat daar zo koud was. En je wil niet ziek zijn als je aan Milaan-San Remo begon. Wat bijvoorbeeld Tom Bonen overkwam. Die in de week daarvoor ziek was. En hier.
En anders ook al een van de favorieten was geweest.
Wat zouden jullie doen? Zouden jullie voor Parijs-Nice of Tirreno gaan?
Ik zou lekker op de bank blijven liggen.
Ja, de bank zitten en kijken, jongen.
Ja. Ik ben meer een slecht weer fietser.
Ik zou denk wel liever Parijs-Nice kijken.
Ja. Echt?
Hey. Ter voorbereiding op het Vlaamse wielerjaar. Ja, is
het
beter
van Milaan-San Remo.
Is beter, anders dan denk je maar dat het allemaal zo makkelijk gaat. Nee, ja, gelijk heb je.
Ja.
Nog heel even over de sprint. Die dan uiteindelijk volgt. Ik vind die finish ook altijd wel spectaculair hoor. Van Milaan-San Remo. Het is gewoon wel spectaculair. Zoveel zigzag aan het einde en zo. En dan komen ze dan op die lange brede straat. Komen ze uiteindelijk terecht.
Ja.
En dus volgens mij zat iedereen gewoon te kijken naar wat Gos ging doen. En ja, wij weten het gewoon dat hij het gaat winnen. Wij zitten daar ook naar te kijken. Het was wel opvallend dat hij uiteindelijk ging sprinten met Cancellara. En Gilbert vlak achter. Dus hij had ook niet echte sprinters natuurlijk als concurrentie. Het was wel, hij moest het ook wel afmaken hier.
Ja.
Maar, mooie winnaar toch?
Schitterende winnaar.
En wij dachten natuurlijk, laten we even kijken of we Gos kunnen vinden. Want alles gaat over Greg van Avermaat.
Ja, maar dit was leuk. Dus hoe kom je nou aan het telefoonnummer van Matthew Gos?
Ja.
En laten we vragen bij de vrienden van de show en op Twitter. Of iemand ons kon helpen aan contactgegevens van Matthew Gos. En nou ja, het is toch fantastisch dat je Ik dacht, en hoeveelzeggend over deze tijd, dat je even zo'n oproepje plaatst en letterlijk 5 minuten later het telefoonnummer en een bericht van Matthew Goss in je WhatsApp bericht hebt.
Ja.
Dat vond ik fascinerend.
Ja.
En ondertussen hadden we het denk ik van 3 verschillende kanten. Dus Michel Cornelissen die had gereageerd. En Liedewij van Noord die had de Italiaanse mechanicien gebeld. Om te vragen of hij het nummer had. Waar ik er een bizar voicebericht van kreeg. Wat ook wel weer heel romantisch was. En jij had gewoon met Hugo zelf even een DM'tje gestuurd. Ja, dat was de minst romantische kant, maar die werkte uiteindelijk wel.
Hey Matt, ben je daar?
Ja.
En toen stuurde hij gelijk een berichtje. Toen zei hij, oh ja, wat leuk. Want ik weet hier nog wel veel. Ik kan me nog wel veel van herinneren van deze koers.
Ja, leuk toch?
Dus toen hebben we even het telefoonnummer ingetoet.
Hey Matt, this is Willem. Hi, thanks for taking the time. I was wondering.
No worries.
There's
not too much bike riding to watch at the moment, so we might as well talk about some.
Okay. where are you at the moment? You're in Australia right now?
Yeah, I'm in Australia. I'm in Tasmania back. But I've been here since about 2017. I came back.
Because you were living in Monaco before, right? During your cycling career.
Yeah, I lived there my whole career, basically. 10, 11 years I was there, and then I moved the following year after I stopped racing. We come back to Tasmania, to Australia.
Okay.
With family mainly, you know, have small kids, and it's nice to be able to go to the grandparents and do that kind of stuff.
Oh, yeah. And how's life there right now in Corona times?
It's pretty quiet.
Yeah.
You know, there's not a lot happening. I guess it's the same all around the world at the moment. Everything's kind of in lockdown, and everyone's getting to spend plenty of time at home.
Yeah, exactly. And watching and rewatching old classics. which is a good way.
Every sport you've ever.
Yeah, I guess it's a good way of spending time in during quarantine, right?
Yeah, exactly. But the worst thing is you guys are coming into summer, so you'll be looking outside at the nicer weather. We're going into winter, so it's probably nice to be inside here.
Yeah, that's true. That's true. Well, let's talk about Milan Sanremo then in 2011. I was wondering. You were coming from Paris-Nice, right? Before hitting Milan Sanremo.
Yes, yeah, so Paris-Nice in 2011, which is, you know, everyone always kind of thought that Torino was the best option, but well, this time it worked out okay from Paris-Nice. I probably more often did Torino, but this year in 2011 I did Paris-Nice.
And what do you remember about the Paris-Nice? Because you won a stage there, right, also?
Yeah, I won a stage. I'm not sure what stage it was, the second or third stage, and had the lead, the jersey there for a little while. The form was good, but you never really know until you get to these big one-day races.
No. Do you remember how you felt in the morning of Milan Sanremo?
The morning, it's a tricky one because it's so long.
Yeah,
you never feel great because you know you have to wake up and eat a bowl of pasta and rice and stuff that you don't really want to eat at 5:30, 6 o'clock in the morning. No. I remember, like, you know, I was feeling pretty good. At the time in the team with Cav, we had, you know, him was obviously always a big favourite for a race like Milan Sanremo. So there was never too much stress or pressure on someone like myself there that day.
Yeah, because you were riding for HTC High Road. And then, so the idea of the the plans of the team was to go for Cavendish that day.
It was basically 50-50. It was kind of see who got over the final climbs best, or you know, just make a call during the race. So we kind of spoke about, you know, one of us would make a decision, or we'd both have a chat.
Yeah,
and we'd see what the best option was when we got close to the finish. But as it was that day, the race was already basically half decided by halfway of the race. When we went over La Magna, basically I think half the peloton was gone.
Yeah, after the downhill, right?
Yeah, because it just started raining as we went up. So the descent of La Magna is a pretty sketchy one.
Yeah.
Actually, I think most of the ones in San Remo are, but that's what makes it fun. and we went down the other side and there's a lot of crashes.
And what was the first time in the race you thought you had good legs?
probably, well, when I knew I had really good legs, the legs that could go the distance, was probably when we were on a Chiesa, because that's the first real test after Le Mans. So I kind of got up there okay, and I thought, well, if I feel that good on the Poggio, then I should be all right. But it's a tricky one because, again, half the field was gone that day after the halfway point of the race.
Yeah.
And I had no teammates.
Yeah, no teammates anymore.
No car behind me, so I couldn't talk to anyone.
So
no, they were all in the back group. It was just myself. So I didn't have really much conversation with the team car, and I didn't have any teammates. So
you had to figure it out all by yourself.
Yeah, basically.
So
good to have great legs, but
what were your thoughts at that moment? So how do you thought it would play out for you in the best way?
Well, my first thought was that I was just hoping I didn't punch her because I had no option. You know, it was basically no teammates, no cars. If I knew I had good legs, I could be there. That was one thing that could take me out with, you know, no fault of my own. But I guess the main thing for me was, you know, I knew it had to be a small sprint or just to be there at the finish.
Yeah.
Because, you know, I knew at the time I was sprinting pretty quick, and if I could just be there, then that gave me a good opportunity. And just to – the race is so attacking in the final, you know, and even that year it was really attacking as well. So it's making the calls about – where to spend your energy and where to try and bluff, I guess, and get somebody else to make the moves. And there was a lot of moves in the last, you know, from the bottom of the Poggio to the finish line, but
yeah,
it all come together in just the right places.
Do you remember which attacks you reacted on?
I think there was one where I followed Fabian in the, like, about 3-4 kilometers ago, just after the bottom of the descent off the Poggio.
Yeah.
I know there was one or two, maybe it was one with Pizzato as well, but, you know, the other most important thing with San Remo, and it was the case again in 2011, is trying to be on the descent off the Poggio because it's so dangerous. I think there's a crash there and half the what was left of the front group was then distanced, you know. So the race was about not being eliminated from behind than it was to try and stay in front.
And did you know you were the fastest sprinter in the group that was left?
I knew on a normal day that, you know, I could be the fastest finisher there. But any race that's over 6 hours, 6.5 hours, your body doesn't exactly respond the same as what it does as a sprint.
Yeah.
You know, in a Grand Tour. And those guys probably had a lot more experience, or they definitely had a lot more experience in those finishes, like, you know, Fabian and Phil Gilbert. And for me, it was just about not doing anything silly and just keeping a cool head as much as I could and trying to put myself in the position that I, you know, needed to be to have a sprint.
Yeah.
And then when I did the sprint, was just to try and make sure I didn't do something silly and get boxed in on the fence or give myself space.
Yeah, but you seemed because we already saw the race of we just watched it this afternoon again. You seemed really, really powerful in the last couple of Ks. Like, even the commentators were saying, "Oh, Goss is the big favorite now because he looks really, really strong and ready to win this race."
Yeah, maybe it's a bit of adrenaline well. You know, you get to that point and it's an exciting thing. You do. Last time we've done 300 kilometers by that point,
yeah,
and you're in with a chance to win one of the biggest races in the sport. And obviously, I don't know, maybe something just takes over a little bit and you get this extra bit of power. But look, I felt really good that day. I did feel strong. And you know, when you've got that sniff of a win that's so elusive, then you know, you find an extra gear sometimes.
Yeah.
When was the moment that you thought, hey, I can win here?
I thought that when we got down off the Poggio, because it's such, you know, so much can happen going up the one side and a lot can happen coming down the other side there. But once I got to the bottom and I knew that there was like 10 or 12 of us that were left at the bottom. I can't remember the actual number, but I knew then that if I could keep it together, then I'd have a really good opportunity to win. So it was about trying to keep the race together for that last 3 kilometers. Like I said, pick and choose your battles a little bit with who to chase down and who not to chase.
And who?
And then hopefully have enough left for the sprint.
Which one of the riders did you have to think, like, okay, I have to keep an eye on him?
Well, in that group, there was nearly all of them.
Yeah, it was pretty elite.
There was everyone in there. Everyone in there deserved to have an eye on. You know, they were all guys who have won big races and, you know, were still winning big races now. So, but obviously, Fabian, he's so powerful, you know, in that last few kilometres. And if he can do a sprint for 2 kilometres. You know, so it's about trying not to give him too much space.
And you picked the wheel of Gilbert, right, in the Via Roma?
Yeah, I can't remember the wheel. I know that I was about third position back in the last few hundred metres. I think one of the benefits there for me that she probably helped was being one of the more sprinter-type guys, that there was probably guys trying to be on my wheel as opposed to fighting me for wheels. So I'm used to fighting, you know, the Cavs or Grifles or whoever was sprinting to get the wheel you wanted.
Yeah.
Where this time I kind of had a bit more of a free run, a little bit, I guess, and I got into more. I knew if I was in third position, you know, that's one of the best spots to be in with a small group like that. And then just bided my time a little bit until you get to that point where you know you can make it to the finish line, and you don't really know what that point is after 290Ks.
So you hear from a lot of sprinters that as soon as they start their sprint, they know if they have it or they don't. Did you immediately knew when you started your sprint that you were going to be first at the finish line?
After about 40 or 50 meters, I did, yeah.
Yeah.
You know, when you see how everyone first kicks, when they take that first initial kick, really start to sprint, if you've got more of a jump than the guys that you're racing against, it's generally a pretty good sign. But you never know until you know. Look, you know, we've all seen the pictures of there, haven't we? So
yeah,
I was absolutely going to sprint all the way to the finish line, another 10 meters, a way that would be remembered.
No, exactly. But you did have time to sit up and put your hands in the air.
Yeah, no. Look, I knew that about probably 30, 40, 50 meters to go that I had it in the bag, but I definitely had a look under the arm and. You've got that feeling of if anyone's around, and I was pretty certain we're going to be okay.
Okay, so this is the part we all saw on television, but of course, after the finish line, a lot happens as well. What do you remember about celebrating your win that night, or immediately after?
Directly after the race, it was pretty cool. You know, one of the first guys I seen was Eric Zabel, who worked for the team with us at HTC, and. You know, for him, you know, and for me to see him after the finish line was pretty cool because as a kid I watched him winning so many times there, and that was pretty cool. And then I remember chatting to Stuart O'Grady briefly after the finish because he was in the group with us as well, I think. And, you know, it was just – I was probably a bit more excited than he was because of the result, but he was probably more knackered and tired after trying to get Fabian up for the win because he was riding with Leopard at the time. But I wasn't going to let it worry me. I was going to tell everyone how happy I was.
So was there a party or did you went out to dinner in San Remo? How did you celebrate?
We went back to Monaco. It's only 25, 30 kilometers away from San Remo there. So we went back and had a dinner. Most of the team stuck around and then, you know, a bunch of all my friends and people I've lived with there for the last... I don't know how long was it, like 6 years, 5-6 years at that point. We went out for dinner and we definitely drank a bit of champagne and had a good night. But
Monaco is a good place to party.
Yeah,
it's just expensive. I probably should have stayed in San Remo for the bill.
Okay. Hey, and what about the rest of the season? Because it was a pretty remarkable season if I look at your career. Because, for instance, you came in second, so it was probably like the best season of your career, right?
Yeah, I can't pinpoint, you know, exactly why that season was so good, but we had a great team there, had a great team, great environment.
Yeah.
You know, it was a real fun place to be and to be riding, and it was such a successful team that, you know, you look at something like the Quickstep team now, because. You know, it kind of breeds when somebody starts winning, it kind of rubs off on everyone. And you know, back then with HTC, we were having, you know, 80 races or 80 plus race days wins a year, and you know, something like 20 guys out of the team were winning. So it was just a really good environment. It was a great place to be, and you know, it's one of the, well, you know, throughout my career, it's probably one of the best teams I raced with.
Yeah. And it's probably the biggest win of your career as well, right? Milan San Remo.
Yeah, Milan San Remo is for sure the biggest win of my career. Yeah, there's a couple of other, you know, big races and or classics type of thing like Poole and some Grand Tour stages, but
yeah.
A monument, you know, there's only five a year.
Yeah, definitely. Is it like the thing people remember you most of when they talk about your cycling career?
Yeah, it's definitely one of the big points for sure. The other is, like you mentioned before, is the world, and that's just painful when everyone remembers, oh, yeah, you finished second by this much.
Yeah.
Which I'd rather be remembered for Milan San Remo than for losing a bike race, but
yeah, is it also the thing you're most proud of?
Yeah, absolutely. It is because it's a race that I knew would suited me and my characteristics as a rider, and I knew that going into it, I had the shape to be able to factor race and, you know, to have a whole plan come together.
Yeah.
You know, and it's not very often it happens like that. There's always setbacks and things, and there was that day as well. But, you know, it was a race that I'd been targeting since, you know, before the off season, and it's nice to be able to train towards it and achieve it because, like you said, there's 200 bike riders in that race and only one person achieves that, and it's not available again until the next year. So, it's one I'm most proud of.
Yeah, okay. Hey, what are you doing now? You said you lived in Tasmania now. Are you still in cycling?
Not really. A little bit, you know, I've been to the Tour last year and to the Giro.
Yeah.
But at the moment, we have a hotel, bar and a restaurant, and we're just opening up a second one as well. So
that's kind of
what keeps me busy at the moment. But mind you, with this COVID-19 stuff, it's not the best industry to be in. But
tourism, no.
I'm sure it'll be fine in time.
Yeah. Well, maybe
we've got lots of room space with not many people.
Yeah. Well, maybe we can do some advertising in the podcast so every listener who goes to Australia can spend some time in your hotel.
Except nobody's allowed into Australia at the moment. They've shut the borders, so it'll have to be later on down the track.
Yeah, well, later on. It will pass someday. Yeah.
Yeah, exactly.
Yeah, good. One more last question. You stopped pretty early in your career with cycling, right? How old were you when you did your last?
Yeah, I was 30 when I finished.
Yeah, that's pretty early, right? Why was it that you quit cycling so early?
I guess there was a few things. I just, you know, it's a super tough sport, and I just lost that drive for a little bit, that little bit of motivation that you need. And you know, you could ride around and get a contract for another year, and just the way I felt about it, I was ready for a change. I wanted to do something different. And, you know, it's too hard a sport to just do at 95%. It needs to be 100%. And I kind of made the decision, you know, it was time to find something different and, you know, challenge myself in a different way. So, it wasn't. You know, there's just I wanted to change. I needed something different, and I wasn't enjoying it as much as I should. And it's too hard if you're not enjoying it. That you know, like I said, 110%. So
I can imagine. It's great talking to you. Thank you very much for your time.
No worries, guys. Thank you.
Yeah, and I wish you all the luck.
We know who's going to win today, but thank you.
Yeah, I think I'll go for Matthew Goss.
Put a few dollars on it.
Yeah, that will be good.
All right, guys, thanks for that.
Thank you very much.
Cheers.
Talk to you later. Bye bye.
No worries.
Cheers.
Thanks. Bye bye. Bye.
So that was. Dat was Matt Goss. Het leek een beetje alsof de telefoonlijn, alsof het zo'n kabel was die hoog in de lucht hing en af en toe heen en weer wapperde.
Ja.
Maar misschien even goed om het heel even samen te vatten voor als het niet goed te verstaan was.
Ja.
Hij was dus, hij zei, het is zo'n lange koers. Van tevoren veug je er eigenlijk niet echt op, omdat het gewoon de eerste echt pittige koers van het seizoen is.
Ja, en omdat je heel in 's ochtends in de ochtend vroeg meteen een heel bord pasta moet leeggeven. Ja, op een nuchtere maag.
6:30 ochtends, zei hij.
Ja.
En binnen de ploeg waren Cavendish en hij waren de twee troeven.
Ja.
En het was een beetje kijken wie er dan over die Cipressa heen zou komen. En Cavendish zat natuurlijk al vroeg bij de valpartij.
In de verkeerde groep?
In de verkeerde groep door de valpartij. Hij zei ook dat het eerste moment waarop hij dacht dat hij zou kunnen gaan winnen, was toen hij de Poggio overkwam. En toen wist ik dat er naar hem gekeken zou gaan worden vanaf dat moment.
Ja. En ook opvallend vond ik dat hij zei dat hij dus helemaal alleen zat. Dus geen ploeggenoten in die voorste groep. En ook geen contact met de ploegleiderswagen. En dit was een van de koersen waar de oortjes... Dat was toen nog in de tijd dat in sommige koersen wel oortjes toegestaan waren. En sommige niet. En in deze koers was het wel toegestaan. Maar hij had dus helemaal niks. Dat hij ook zei van ik was bang voor een puncture. En dat er iets zou gaan gebeuren. Want hij zat eigenlijk helemaal alleen.
Ja. En dus het is wel grappig dat hij zich kan herinneren dat hij Cancellara op een gegeven moment terughaalde. Nou, Cancellara terughalen, dat is iets wat je niet heel vaak in je carrière zult.
Nee.
Ongelooflijk, volgens mij haalt hij daarna ook nog Ofredo een keer terug.
Ja, ja.
Dus hij was echt heel erg goed die dag.
Ja,
ja, cool.
Ah, leuk. Leuk om
leuk, te spreken. Leuke gast.
Zeker.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf, Jons Riese. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show en Scorito. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem. Hebben we nog een update?
Hebben we
dat
nog
kan bijna niet anders, toch? In deze tijden.
Nou ja, coronatechnisch valt er weinig over de brandweer te melden vooralsnog.
Godzijdank.
Maar gisteren, dus en we nemen nu zaterdagavond op. Dus we hebben het hier over vrijdagmiddag, waar ik nu over heb. Werd brandweerteam Made gealarmeerd dat er wederom een voertuig in brand stond op de A59 bij Oosterhout.
Dat zijn zeker de bejaarden weer.
Nee, het was een gehandicapte ditmaal. Die zat, wat heel klote is natuurlijk, dat als je auto in brand vliegt op de snelweg, dat is sowieso al echt klote. Maar als je ook nog afhankelijk bent van een rolstoel, is het echt helemaal irritant.
Ja. Oh, dat
toch?
Is wel matig, ja.
Ja, dat is echt heel matig. Ja. Dus de bestuurder had dus een lichamelijke beperking en was afhankelijk van de rolstoel. Maar hij kon toch tijdig aan het vuur ontsnappen. Belde de brandweer, maar moest wel toezien hoe het... Zijn auto volledig werd verwoest door de brand.
Nou.
Er staan heftige foto's.
Ja. Was zielig verhaal.
Ja, er was waarschijnlijk dan ook nog zo'n aangepaste auto. Weet je wel? Die zijn dan ook nog super duur. Dus dat was heel sneu. Wat ook sneu was, was dat de brandweer in Made wederom als tweede te plaatsen. Ja. Want de brandweer in Oosterhout was er eerder.
Dus zijn gewoon de brandweer in Made is gewoon een beetje de Joop Zoetemelk van, ja. Van de brandweerteam.
Er staat dan ook altijd zo'n zinnetje bij. De brandweer van Oosterhout was als eerste te plaatsen. Zij hebben het incident afgehandeld. Punt. Maar we melden het toch even dat, ja. we ook op weg waren.
Ja.
Goed. Maar, ja.
Nog even in de auto gezeten. Lekker in de tuta.
Ja, precies. Goed, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via heel vele wegen. Sowieso via Facebook en Twitter. Maar je mag ook altijd mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En we vinden het natuurlijk ook superleuk als je ons een mailtje stuurt of een review wil achterlaten op iTunes. Omdat wij het leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben we nog een review of een recensie?
Nou, we krijgen een leuke mail, Willem. Dus misschien leuk om die even voor te lezen.
Een hele leuke mail, ja.
Ja, ik zal hem even gewoon helemaal lezen, goed?
Is goed.
Beste bankzitters, op 10 maart jongsleden kreeg ik een harteninfarct. Daar schrikt ieder mens van. En een actieve, gezond, levende fietser spinner die nooit ziek is, misschien nog wel het meest. Ik ben gered door de hulpdiensten en de VU. De nachten op de hartbewaking waren een aaneenschakeling van angsten, flashbacks en verdriet. In jullie podcast en dan vooral de interviews met bijvoorbeeld Elijsa Hofstede en Van Vleuten kon ik toch wat afleiding vinden. En soms zelfs even ontspannen. Ook heb ik dankzij jullie voor het eerst weer kunnen grinniken bij het hilarische verhaal van Van Emden over zijn appeltjesdieet. Oh, nou bedenk ik me. Ik ben aan Gos vergeten te vragen. Die schijnt dus hele kiwis in één keer op te eten. Ja. Dus met schil en al.
Nee, dat kan niet.
Heeft Karsten Kroon een keer verteld.
Ja, dat heeft Karsten
Kroon een keer verteld. Ja?
Dit hadden we toch even aan Gos ook weer moeten vragen. Maar goed, even door met de brief. Veel dank voor jullie bijdrage aan mijn herstel. Gerard Reven zei ooit, er is niets tegen geouwe hoer, mits God zegen er maar op rust.
Schitterend. Wil je die nog één keer zeggen?
Er is niets tegen geouwe hoer, mits God zegen er maar op rust. Ik denk dat dit een nieuwe motto van onze podcast moet worden. In mijn ogen een passend motto voor jullie podcast. Over de enige sport die er werkelijk toe doet. Hartelijk goed. Michael Warries.
Ja.
Michael Warries. Uit Amsterdam. Binnen de ring vermeldt hij nog even bij. Dat is geruststellend.
Ja, zo.
Boah. Er is niets tegen geouwe hoer, mits God zegen er maar op rust.
Prachtige mail.
Ja. Heel mooi.
Echt heel leuk.
Leuk.
Mooi motto voor deze tijden ook, vind ik. Sowieso. Los van voor onze podcast.
En mits Godzeger maar op rust, zijn wij er ook volgende week weer.
Ja,
ja.
De herhaling Gent-Wevelgem gaan we dan doen.
Ja, mag ik een oproepje doen?
Ja, nee, niet 2016, toch?
2015.
Oh, 2015. Ja, maar, ja, maar de ding is, die hebben we allemaal zoveel gezien al. Maar het is wel een schitterende editie.
Dat het is toch de mooiste editie die er is.
Maar er moet toch nog wel een andere zijn die ook tof is.
Nou, Eurosport gaat in ieder geval Gent-Wevelgem 2015 uitzenden. Ja. Wij laten ons leiden door Sporza.
Ja, zeker.
Jij zegt dan Sporza.
Sporza.
Gewoon Sporza.
Sporza.
Ik zeg ook Sporza, maar de Belg kennen het, is het Sporza.
Ja,
ja,
precies.
Ja, net zoals het één is, in plaats van één.
Moet allemaal niet te moeilijk doen.
Goed. En Renaat in de plaats van Renaat.
Renaat! Ja. En Greg. Ja, ja, goed. Het zijn gekkies. Ja. Het zijn leuke gekkies.
Maar goed. We gaan ook we gaan zien welke Gent-Wevelgem het wordt. En dan gaan wij weer proberen om een van de hoofdrolspelers aan de telefoon te krijgen. Dat lijkt me een mooie uitdaging.
Oh ja, zeker. Ik heb wel voorkeuren.
Dat geloof ik meteen. Jongens, ik wens jullie sterkte deze week. Ja. Het zal weer ongetwijfeld ingewikkeld worden her en der. Maar we zijn er. En we zijn er met z'n drieën. En we zijn er voor elkaar. Hey?
Ja, doen we nog een afsluiting à la Jerry Springer dit keer? Of laten we die achterwege?
Ik zou zeggen, gewoon a biento.
A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you. She lay sleeping. I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home all alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was all right. And I hold her tight. And she believes in me. Told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.